Acties en actievormen en dingen die we kunnen doen, dat introduceert hij eigenlijk. En ja, daarna willen we een gesprek over wat kunnen we doen aan de dingen die we denken dat niet goed gaan. Want dat is eigenlijk het belangrijkste, dat je niet alleen maar weet wat er niet goed gaat, maar dat je ook probeert te zorgen dat het beter gaat. Benny heeft tussendoor volgens mij ook nog een filmpje.
Ja,
komt allemaal goed. Komt allemaal goed, ga je allemaal zien. Weet je, ik geef gewoon het woord aan Bram, dat is veel interessant.
Merci. Dus ja, Wendela heeft mij al voorgesteld. Ik ben Bram Franke van Vredesactie. Dus Vredesactie is een Belgische vredesorganisatie. We voeren sinds een jaar of 5-6 campagne tegen wapenhandel en de militarisering van Europa. Dus Benjamin heeft me gevraagd of ik een woordje wil komen doen over de wapenlobby en hoe de wapenlobby invloed heeft op het Europees beleid. Dus, dat ga ik doen. Om het over de wapenlobby te hebben en de militarisering van Europa moet je terugkeren naar het einde van de Koude Oorlog. Werkt dit? Nee, dit werkt niet.
Anton, denk ik.
Ah, Anton. Oké. Oké. Dus kort na het einde van de Koude Oorlog daalden de Europese defensiebudgetten tijdelijk. Dat is een eerste punt. Een tweede punt is, er is een toenemende complexiteit die ook zich manifesteerde van wapensystemen, die zich ook manifesteerde na de Koude Oorlog, waardoor het steeds moeilijker en duurder werd voor bedrijven om bepaalde technologie te produceren, maar waardoor er ook minder budgetten ter beschikking waren. En een van de logische gevolgen is dat de wapenindustrie die tijdens de Koude Oorlog zeer hard op nationale lees was geschroeid, een soort van Europese dimensie kreeg. En bijvoorbeeld een bedrijf zoals Airbus is eigenlijk tot stand gekomen in die periode waarbij verschillende Europese wapenbedrijven fuseerden tot één groter bedrijf. Het heeft een heel logische consequentie en dat is het ontstaan van een soort van Europees militair-industrieel complex dat niet enkel op nationale, niet enkel nationaal denkt, maar ook steeds meer gaat kijken naar de Europese Unie als een plaats om haar belangen te doen gelden. Er ontstaat een soort van militair industrieel complex, dat gekend werd door een netwerk van beleidsmakers, lobbyorganisaties, defensiebedrijven, die niet alleen de mogelijkheid en de macht hebben om de agenda te bepalen, maar om die agenda, om ook eigenlijk beleidsvoorstellen te lanceren en die geïmplementeerd te krijgen. Eigenlijk heeft een wapenlobbyist ooit veel beter uitgelegd, of veel helderder en korter. Op een bijeenkomst waar ik zelf aanwezig was, zei een vertegenwoordiger van het wapenbedrijf Raytheon: we are not vendors, we are partners. We zijn geen verkopers, we zijn partners. We zien de Europese Unie als een soort van, we lopen daarin en we lopen daaruit en we lanceren onze voorstellen en de Europese Unie staat open voor het implementeren van die voorstellen. Dus ik wil heel kort kijken naar, wat is de Europese wapenlobby eigenlijk, wie zit daar, welke bedrijven zijn er actief, tot welke middelen beschikken die. Onze Europese wapenlobby, als je daar naar kijkt, dan komt dat nou overeen met de grotere spelers binnen de wapenindustrie. Dus 9 van de 10 grootste Europese wapenbedrijven hebben ook een kantoor in Brussel. Dus die zijn daar goed vertegenwoordigd. Die hebben ongeveer een budget van meer dan 50 miljoen euro per jaar. Wat behoorlijk substantieel is. Tijdens de commissie Juncker, die net gepasseerd is, dus een periode van 5 jaar, hebben die 10 grootste wapenbedrijven, of die 9 grootste, en hun koepels, hun koepelorganisaties, meer dan 300 ontmoetingen gehad met Europese commissarissen en kabinetsmedewerkers. Dat is eigenlijk het topje van de ijsberg, omdat een Europese commissie bestaat uit meer dan enkel de commissaris en de kabinetsmedewerkers. Je hebt een heel ministerie dat daaronder hangt. Waar het eigenlijk nog veel interessanter is om ontmoetingen mee te hebben, want zij zijn uiteindelijk degenen die bepaalde beleidsvoorstellen concreet op papier zetten. Dus die 300 ontmoetingen is veel, maar is eigenlijk nog maar het begin van de totale hoeveelheid ontmoetingen tussen de wapenindustrie en de Europese Commissie de afgelopen 5 jaar. Er zijn ook ongeveer 50 geaccrediteerde lobbyisten, dus ze zijn dus enkel voor die 10 grootste bedrijven en hun koepels. Dat betekent dat dat lobbyisten zijn die een toestemming hebben om voortdurend het Europees Parlement binnen en uit te wandelen, zonder door vervelende controles te gaan, zonder zich te moeten aanmelden. Ze hebben een pas, zij hebben eigenlijk vrije toegang tot het Europees Parlement. Die 50 is dus opnieuw een onderschatting. Ook het budget, de lobbybudgetten, zijn onderschattingen. Omdat het steeds de wapenindustrie, de wapenlobby zelf is, die aan zelfrapportage doet en zeer dikwijls eigenlijk onderschat hoeveel zij eigenlijk spenderen aan wat een precies lobbybudget is. Dus om een voorbeeld te geven, de ISD, dus de onderste foto van deze twee, is de lobbykoepel voor de wapenindustrie. Die vertegenwoordigt 17 Europese wapenbedrijven. En dan ook nog eens nationale lobbykoepels. Officieel, of volgens hen, het transparantieregister van de Europese Unie, spenderen zij ongeveer 300.000 euro per jaar aan het lobbyen van de Europese Unie. Nu, ze moeten ook verplicht een rapport aan de Belgische Nationale Bank geven. Elk bedrijf dat gevestigd is in België heeft die verplichting. En daar zeggen zij dat zij een omzet hebben van 3 miljoen per jaar. Dus dat is eigenlijk 10 keer zoveel als er op het transparantieregister van de Europese Unie staat. Maar de ISD kunnen we dat checken, omdat zij gevestigd zijn in België voor andere lobby, bijvoorbeeld voor Airbus of voor eender welk ander wapenbedrijf, kunnen we dat niet checken omdat zij niet geregistreerd zijn, omdat de hoofdzetel niet geregistreerd is in België, in Brussel. Dus dit zijn eigenlijk, ik heb deze twee foto's gekozen omdat dat twee lobbykoepels zijn. Dus het zijn niet de bedrijven zelf, dat zijn twee koepels die lobbyen namens de wapenindustrie. Dus degene boven is de European Organization for Security. Zeer actief in de belobbyen voor de militarisering van het grensbeleid, wat stopwapenhandel zeker veel over te zeggen heeft. Ik heb deze quote erbij geplakt omdat het toont over wat voor industrie het gaat. Dus fundamentele rechten zijn misschien wel politieke recht, maar zijn zeker geen competitief voordeel. Die quote zegt gewoon heel veel over wat voor industrie, wat voor gelobby het hier eigenlijk gaat. Dus een lobby die zich buigt over haar eigen belangen, haar eigen winst, maar zeker niet over wat er in het algemeen publiek belang is van de Europese burger. De tweede lobbyorganisatie hieronder, die heb ik al vermeld, is de NSD. Zeer belangrijk, zeer invloedrijk. Volgens hen zelf hebben zij zeer gemakkelijk toegang tot, tot de Europese beleidsmakers. We zien ook in de praktijk, ze hebben behoorlijk veel ontmoetingen. We zien ook dat bepaalde aanbevelingen die zij doen in rapporten, dat die letterlijk worden overgenomen door de Europese Commissie. Dus een zeer invloedrijke organisatie. Om een voorbeeldje te geven, heb ik deze foto opgenomen in mijn presentatie. Het is niet de meest duidelijke foto, maar de vrouw helemaal op het einde, dus links, is de voormalig minister van Defensie van Nederland. Was uitgenodigd op een van hun ontmoetingen en benadrukte tijdens die ontmoeting volgens de ISD wat voor een belangrijke rol de ISD wel niet heeft samen met de Europese Commissie en het Europese Defensieagentschap in het samen vooruitdrijven van een bepaald beleid. De ISD zei later ook in een van haar rapporten dat, dat zij bij Jamin, dus de voormalig minister van Defensie, bepaalde beleidsaanpassingen had gesuggereerd in het kader van het Europese Defensiefonds. Ik ga er later nog op terugkomen. En dat, dat zij zeer bereid was om die bezorgdheden mee te nemen, de bezorgdheden van de ISD en van de wapenindustrie, dus naar het Europees niveau. En Nederland was op dat moment voorzitter van de Europese Unie. Dus om maar een voorbeeldje te geven. Om eigenlijk te... Dus dat is een beetje hoe de wapenlobby eruit ziet. Ik ga kort gaan over drie voorbeelden over hoe zij exact lobbyen. Er zijn een aantal dingen die daarbij opvallen. Dus eigenlijk, eerste is dat de wapenindustrie heel succesvol is gebleken in het opzetten van bepaalde Europese agentschappen die daarna haar belangen verdedigt. Met belastinggeld dus. Een tweede constante is dat de wapenindustrie zeer behendig is in zich in te werken in bepaalde adviesgroepen die daarna doorslaggevend zijn in het beslissen van beleid. En een derde is dat er een soort van revolving door, zo wordt dat genoemd, een draaideur is tussen de politiek en de industrie. Waarbij mensen die werken voor de industrie terechtkomen in de Europese Commissie of in de Europese instellingen. En anderzijds mensen die, die van de beleidskant komen, terechtkomen als lobbyisten bij de ISD bijvoorbeeld of bij andere bedrijven die lobbyen. Het eerste voorbeeld is het Europese Defensieagentschap. Dus het Europese Defensieagentschap heeft als een van haar doelstellingen het ondersteunen van de Europese wapenindustrie. Het agentschap is eigenlijk tot stand gekomen. Ik ga een beetje vooruit. Het is eigenlijk tot stand gekomen na een werkgroep over defensie die zich binnen het kader van de Europese grondwet, uiteindelijk is dat dan het verdrag van Lissabon geworden, boog over defensie. In die werkgroep zaten naast een aantal beleidsmakers ook drie mensen van de wapenindustrie, waaronder IAEDS, dus de toekomstige Airbus. Dan de voorloper van de ISD, moet ik zelf spieken, BE Systems. Dus eigenlijk, wat je ziet is dat een van de zeer concrete aanbevelingen die die groep maakte in het begin van de jaren 2000 was de oprichting van een Europese defensieagent. Als ik dan terug ga, dus uiteindelijk is dat defensieagentschap er inderdaad gekomen. Heeft een budget van ongeveer 30 miljoen euro per jaar. Met onder andere als doelstelling het ondersteunen van de wapenindustrie. Heel onthullend vind ik een quote van iemand, van een lobbyist van Airbus, die in 2008 zei, dus een aantal jaar na, nadat het Europese Defensieagentschap was opgericht, dat de idee dat het Europese Defensieagentschap voor 95% overeenstemde met de aanbevelingen die Airbus heeft gedaan. Dus eigenlijk waarbij iemand van de industrie letterlijk zegt, dit is een Europees agentschap dat tot stand gekomen is puur op het advies van de industrie. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de agentschap tot taak heeft het ondersteunen van de industrie. Tweede voorbeeld dat ik wil aanhalen, dat ook behoorlijk veel rond te doen is geweest, is eigenlijk hoe het Europese Defensiefonds tot stand is gekomen. Dus het Europese Defensiefonds is een fonds voor onderzoek en ontwikkeling van militaire technologie. Dus tot een aantal jaar geleden was puur militair onderzoek uitgesloten van de Europese onderzoeksprogramma. Dus de Europese Unie ondersteunde wel civiel onderzoek en tot op zekere hoogte ook dual use, dus technologie die zowel voor militaire als civiele doeleinden ingezet kan worden. Maar puur militair onderzoek, het ontwikkelen van nieuwe wapentechnologie, was uitgesloten van Europese fondsen. Er is de afgelopen jaren verandering ingekomen. Dat is eigenlijk in grote mate onder impuls van een adviesgroep. Die is opgericht in 2015-2016 en die adviesgroep noemde de Group of Personalities, dus de groep van persoonlijkheden. Als je kijkt naar de samenstelling van die adviesgroep, het is een adviesgroep die werd opgericht door de Europese Commissie zelf, de samenstelling daarvan is zeer, zeer frappant. Het is van de 16 leden van die groep waren er 7 van de defensieindustrie, en 2 van private onderzoeksinstellingen die onderzoek doen naar militaire technologie. Dus eigenlijk ook onderdeel uitmaken van een soort van militair industrieel complex. Dus er zijn 9 van de 16 leden, dus een meerderheid van een officiële Europese adviesgroep die volledig bestond uit mensen van de industrie zelf. De aanbevelingen van die groep, dus niet zo verwonderlijk, was: ja, de Europese Unie moet geld geven aan militair onderzoek. Die groep heeft een rapport gepubliceerd, de afbeelding links. Het rapport werd gepubliceerd kort na de zomer. In november publiceerde de Europese Commissie het Europese Defensie Actieplan. Dus een paar maanden later. En dan zie je de aanbevelingen die voorkwamen in dat rapport van de Group of Personalities werden grotendeels overgenomen in officieel Europees beleid, dus in het Europese Defensieactie. Om de cirkel helemaal rond te maken, een van de aanbevelingen was dus het oprichten of een onderzoeksfonds, een militair onderzoeksfonds. En dat moest zo snel mogelijk starten, vanaf 2017, dus al een jaar later, moest er een testprogramma komen om zo'n Europese Defensiefonds al eens uit te testen van 90 miljoen euro. Dus dat testprogramma is nu volop bezig, dus het is interessant omdat de Europese Unie zelf zegt dat het een testprogramma is, om te gaan kijken wat gebeurt er nu precies met dat geld, naar welk soort onderzoek gaat aan welke bedrijven ontvangen daar eigenlijk subsidies onder. En dan zit je opnieuw dat 40%, dus eigenlijk dat 40% van de subsidies, dus van de 50 miljoen euro die momenteel is uitgereikt, gaat naar bedrijven die vertegenwoordigd waren in de groep of personalities. Dus het is een zeer lucratieve manier om advies te geven. Geef dat advies, richt dit fonds op. En een paar jaar later blijkt dat diezelfde bedrijven die dat advies hebben gegeven, de grootste, daar eigenlijk zeer veel geld van krijgen.
Hoeveel?
Dus tot nu toe is er 50 miljoen euro uitgereikt van de 90 miljoen. En 20 miljoen daarvan is gegaan naar dus die bedrijven die in die groep zaten. Een van de, waarschijnlijk interessant voor jullie, is TNO. Dus TNO is een Nederlands privaat onderzoeksgroep. Het instituut die ook op Europees niveau zeer, zeer actief is. Ze zaten in de groep op Snelties en maken nu ook onderdeel uit van verschillende van de projecten die zijn uitgeschreven onder Proper Direction on Defense Research.
Niet verder vertellen, anders heb ik
niet. Dus niet. Er bestaat ook wel wat tegenstand zelfs binnen de Europese Unie. Dus anderhalf jaar geleden heeft de Europese Ombudsman, naar aanleiding van een klacht van het Europees Netwerk tegen Wapenhandel, waar Stop Wapenhandel lid van is en waar Vredesactie ook lid van is, ze hebben een klacht ingediend bij de Europese Ombudsman. Omdat die groep of personalities ook zeer, zeer ontransparant functioneerde. De Europese Ombudsman heeft het Europese Netwerk tegen Wapenhandel gelijk gegeven. En zij hebben een stap verder gegaan dan daar en heeft gezegd van ja, aangezien er zoveel bedrijven in die groep of personalities zaten die nadien ook aanspraak kunnen maken op die subsidies, was transparantie nog des te belangrijker. Dus eigenlijk, de Europese Ombudsman zegt er zelf van ja, het is hier eigenlijk zeer fishy, er klopt iets niet. En eigenlijk, de Europese Unie heeft, of de Europese Commissie, heeft de verantwoordelijkheid om daar des te transparanter over te communiceren. Dus wat ik wou zeggen over het Europees Defensiefonds. Dus het Defensiefonds zelf is 13 miljard, dus het is nog. Is nog een veel groter bedrag en wordt geïmplementeerd vanaf 2021. Dus het is zaak om onze ogen nog een beetje langer open te maken.
Mag ik vragen, wat was de reden dat in 2015 zo'n groep van persoonlijkheden is opgericht? Was dat dat er de internetoorlog echt doorbrak? Ze daar wat tegen moesten doen? Of was het de drones of satellieten?
Er zijn eigenlijk verschillende. Er was een soort van momentum, dus er waren verschillende aanleidingen waarom het plotseling mogelijk werd voor de Europese Commissie om zo'n groep op te richten. Omdat dat voordien was altijd taboe. Binnen de Europese Commissie was er weerstand tegen rechtstreeks subsidiëren van militair onderzoek. Er zijn een paar redenen waarom op dat moment zo'n groep kon opgericht worden. Een eerste is dat er daar al zeer lang voor gelobbyd werd. Dus de eerste keer dat er sprake was van zo'n groep was al in de jaren 2000. Toen werd er nog gesproken over een group of wise men, een groep van wijze mannen. Zegt veel over de wapenlobby, want die is ook zeer, zeer mannelijk. Maar er zijn dan verschillende directe aanleidingen geweest, waaronder een soort van gepercipieerde dreiging van Rusland. Dus je had de Krimoorlog, die toen uitbrak. Je had de verkiezing van Trump een tijdje later, die voor extra momentum zorgde. Dus er was een soort van gepercipieerde dreiging die ervoor zorgde dat er een aantal poorten opengingen voor mensen binnen de Europese Commissie die al langer wilden inzetten op militair onderzoek. Een laatste voorbeeldje dat ik nog snel wil aanhalen, ik denk dat mijn tijd bijna op is, maar is zeer recent. Sinds enkele maanden is geweten dat de Europese Commissie, voorheen was het Ik zal kort een beetje context geven. Dus de Europese Unie, de Europese Commissie heeft verschillende ministeries. Binnen de Europese Commissie wordt dan directoraat-generaal genoemd. Voordien was militair onderzoek altijd onderdeel van het directoraat-generaal interne markt en industrie. Sinds een aantal maanden weten we dat er nu ook een directoraat-generaal gaat komen voor de defensieindustrie. Opnieuw de expliciete doelstelling van dat directoraat-generaal is het ondersteunen van de industrie. Dus daar geen nieuws. Wat wel nieuws is, is een soort van, het is bijna Amerikaans. Sowieso de Europese Commissie en het bedrijfsleven is sowieso heel verweven. Maar dit is toch een stapje verder. Dus de persoon, de Europese commissaris die aan het hoofd gaat staan van het directoraat-generaal, defensieindustrie, komt van het bedrijfsleven, is 10 jaar lang CEO geweest van het Franse bedrijf Atos. Atos heeft ook activiteiten binnen de defensieindustrie. Dus hier is iemand die in 2015-2016 nog zelf een persoonlijke capaciteit gelobbyd heeft voor wat hij toen noemde een Europese Defensie- en Veiligheidsfonds, die nu de leiding gaat opnemen van een Europese commissaris dat het Europese Defensiefonds moet implementeren. Dus dat is eigenlijk een klassieke case van een revolving door waarbij iemand rechtstreeks van het bedrijfsleven naar het beleid gaat. En daar hij ook verantwoordelijk wordt voor, voor die ze net zelf hebben geheerd of waar ze zelf actief waren. Misschien zeer tekenend, denk ik, is dat de aandelen van Atos de dag na de aankondiging dat hij Europees commissaris werd, 10% omhoog ging.
Heeft hij ook een politieke connectie?
Ja, dat is iemand die zeer verweven is met de Franse staat. Dus ook nog. Ik denk onder Sarkozy nog minister is geweest. Dus hij echt hopt van het Frans bedrijfsleven naar de Franse overheid en nu ook door Macron naar voren is geschoven als Europees commissaris. Wat ik ook nog heel tekenen, een soort van. Ja, het is eigenlijk meer dan anekdotes. Maar wat ik zeer opmerkelijk vond was dat hij nog in een. Hij is ook raad van bestuurslid geweest van Boel, dus een dochterbedrijf van Atos. En Boel heeft nog spionagesoftware gemaakt die zij verkocht hebben aan Gaddafi en Ben Ali, dus de voormalig dictator van Tunesië, en aan de geheime diensten van Marokko. Dus, er loopt nu ook een gerechtelijk onderzoek naar Boel in Frankrijk. En hij was in de tijd dat de technologie verkocht werd, een lid van de raad van bestuur van het bedrijf. Dus de stem niet hoopvol, maar ik heb gehoord dat we het ook nog over activisme beginnen hebben. Dat waren de drie voorbeelden die ik wil aanhalen. Dus als er daar nog vragen over zijn.
Wat zijn de belangen van de
Europese Unie om zo'n samenwerking aan te gaan?
Ik neem aan dat ze niet
gegijzeld
worden
in de
baan, maar zelf ook
aan meewerken. Ja, dus ik zou echt wel spreken over een soort van partnerschap op institutioneel niveau. waarbij de Europese Commissie zeker de wapenindustrie ziet als een soort van stakeholder die expertise heeft, die zij goed kunnen gebruiken. Dus waarbij er een soort van symbiotisch partnerschap is. Ik denk dat voor bepaalde mensen binnen de Europese Commissie, dat is sowieso een zeer economisch instituut, zeer hard gefocust op het stimuleren van het bedrijfsleven. En ik denk dat de Europese Commissie dit als een soort van een opportuniteit ziet om haar beleidsdomein uit te breiden. Dus voordien hadden zij geen competenties op het vlak van defensie. En nu zetten zij eigenlijk een stapje verder op een beleidsdomein dat voordien bijna exclusief toekwam aan de lidstaten. Dus ik denk dat zij kunt zien als een soort van opstapje. En daarbij de wapenindustrie zien als een partner die eigenlijk dezelfde belang, op dit moment dezelfde belangen heeft als de Europese Commissie.
Ja, qua transparantie, daar is verschillende punten van gemaakt. Heeft dat ook te maken met toegankelijkheid voor eventuele concurrenten van degenen die betrokken zijn bij de wapenleveranties in Europa?
Dus het probleem met transparantie is vooral omdat er behoorlijk veel lawaai rond is gemaakt, onder andere door Vredesactie, maar ook door het Europees Netwerk tegen Wapenhandel. Als een manier om eigenlijk, ik zal een stapje terugzetten. Dus we waren op zoek naar manieren om in kaart te brengen hoe de wapenlobby precies functioneert. We worden zien, oké, met wie ontmoeten zij, wat wordt er gezegd tijdens zo'n ontmoetingen. Hoe gebeurt de toekomst? En tijdens die zoektocht botsten wij steeds tegen een zwarte doos. Dus waarbij het onmogelijk was om bepaalde informatie te pakken te krijgen, omdat er beschermd werd met allerlei soorten schijnargumenten, vertragingsmanoeuvres. Dus omdat in eerste instantie was het niet de bedoeling om veel rond transparantie bezig te zijn, want je wilt gewoon vertellen waar het probleem echt om gaat, en dus de verstrengeling van de industrie met het beleid. Maar omdat transparantie zo'n probleem was, om dat verhaal te kunnen vertellen, zijn we genoodzaakt geweest om daar wel rond te werken. En is dat ook wel opgepikt geweest door bepaalde Europese nieuwswebsites, door de Europese Ombudsman.
Ik heb een vraag. Ik was ooit in Brussel en deed mij aan een soort tour langs allerlei kantoren van de wapenindustrie. Dat was georganiseerd door Corporate Europe, maar misschien ook in samenwerking met jullie, dat weet ik. Zijn die tours nog steeds beschikbaar? Zijn die nog?
We hebben langs zo'n tours georganiseerd. Het is nu een tijdje geleden, maar we doen ook wel multi-tours op aanvraag. Dus daarbij proberen we. Dus de bedoeling van een lobbytour is omdat al die lobbybedrijven, dus de Europese wijk in Brussel is niet groot, is een postzegel groot, zou je van spreken. En er zijn 30.000 lobbyisten die elke dag in Brussel werken. En die zijn bijna allemaal gevestigd op 2 vierkante meter. Dus door zo'n lobbytour, door letterlijk van lobbykantoor naar lobbykantoor te wandelen, zie je hoe is bijna een geografische weergave van de verstrengeling van de industrie en het beleid.
Zijn die lobbygroepen aan individuele land of zijn gewoon groepen landen zeg maar, die samenwerken?
Ja, het is eigenlijk interessant nu, omdat je zag dat lange tijd de belangen van de wapenindustrie gelijk liepen. Dus zorgen dat er meer Europees geld op tafel ligt voor militair onderzoek. Nu zie je eigenlijk dat al die nationale bedrijfstakken en al die lidstaten toch andere belangen hebben dan in eerste instantie gedacht. En waarbij je bijvoorbeeld ziet dat Frankrijk heel sterk probeert door te wegen. Met de Brexit hebben zij ook de grootste wapenindustrie in Europa. Dus zij proberen nu ook een groot deel van die fondsen naar hun industrie te krijgen. Dus nu zie je wel dat er concurrentie begint op te treden tussen die verschillende Europese bedrijven. Ja. Dus eigenlijk, het is ook geen toeval dat de toekomstig Europees commissaris voor de defensieindustrie Frans is. Dus Thierry Breton, de foto van de man op het laatste, de CEO van Atos, het is helemaal geen toeval dat die persoon Frans is. Omdat je ziet dat de Franse overheid heel sterk lobbyt om bepaalde dingen.
Ja. Je ziet ook dat de overheid vaak samenwerkt met nationale bedrijven. Dus ik was bij informatie, in het voorjaar was bij informatiedag georganiseerd door de overheid samen met NIDV, samen met de Nederlandse vertegenwoordigers van de wapenindustrie. En dat gaat heel erg samen overleggen, de Nederlandse overheid met de Nederlandse industrie, van hoe kunnen wij nou samen zoveel mogelijk uit het Europese Defensiefonds halen. Dus waar je ziet dat in Brussel, dus ook gewoon, ja, dat wordt door wapenbedrijven gelobbyd, maar het zijn ook weer nationale belangen. Dus dan zijn er ook weer Nederlandse vertegenwoordigers die daar ook weer lobbyen, zeg maar. Dus, en daar zie je ook die verbondenheid tussen die overheid en bedrijven, zeg maar. Dus dat gaat samen op.
Ja, dat werd dus echt gezegd eigenlijk ook, dat er een nauwe band is tussen de wapenlobby en onderzoek naar nationale instituut als de Europese Unie. Maar dat vind ik ook nog een interessant punt, dat zo net eigenlijk al werd gezegd over Frankrijk, over Emmanuel Macron, had ze al eigenlijk voorgesteld om te werken naar een soort federaal leger. Dat lijkt misschien heel erg aantrekkelijk, denk ik, voor zo'n integratiestaat om zo, zeg maar, geld te kunnen besparen, maar eventueel dat omdat BTC beter naar link. Misschien beter het geld dan wordt weggestopt in een potje voor de verzorgingsstaat, bij wijze van spreken. Maar is dit dus eigenlijk niet eerder gevaarlijk, omdat het misschien als je straks wil werken naar een Europees leger, dat er gewoon geen duidelijk toezicht op is? Dat het eigenlijk alleen maar de macht vergroot van daarom.
Ik vind het heel moeilijk om over een Europees leger daar iets over te zeggen, omdat het steeds blijft over heel vage plannen, heel ver in de toekomst. Als ik Macron hoor zeggen, we willen een Europees leger, dan hoor ik vooral, we willen een groter Frans leger dat Europees betaald wordt en dan Franse buitenlandse politiek moet is. Dat is wat ik dan vooral hoor. Omdat ik niet geloof, je zit nog altijd met 27 lidstaten die een volledig ander buitenlands beleid hebben. Een land als Duitsland kan er niet, heeft een, bijvoorbeeld op gebied van wapenexport een heel ander beleid dan Frankrijk. Als Duitsland dan een wapenembargo aankondigt tegen Saudi-Arabië, dan gaan in Parijs alle alarmbellen af. Waarbij er dan enorme druk wordt gezet om dat wapenembargo toch maar te ondermijnen. Zelfs over dingen die eigenlijk relatief gemakkelijk zouden moeten zijn om zeker overeenstemming over te bereiken. Zoals een wapenexportbeleid, daar wordt er geen overeenstemming over bereikt. Dus ik kan me echt niet voorstellen dat er plotseling een Europees leger uit de bus zou komen en een algemeen buitenlands beleid. Ik denk dat dat vooral voor de show is dat zo'n aankondiging worden gemaakt. Vooral een PR-stunt eerder dan dat die plannen daadwerkelijk in de pijplijn zitten. Daarnaast zou ik het ook denken, natuurlijk hangt het af van het buitenlands beleid, dus wat wij vooral willen is een ander buitenlands beleid. Een buitenlands beleid dat uitgaat van mensenrechten, van respect voor het internationaal humanitair recht, dat niet zomaar meestapt in militaire interventies in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Het is pas als je dat buitenlands beleid hebt dat je kunt zeggen van, hebben wij dan effectief nog een leger nodig? En zo ja, moet dat een Europees leger zijn? Of hoe ziet er dat dan precies uit? Maar waar ik denk, wat vooral belangrijk is om het over te hebben is over een buitenlands beleid en hoe dat buitenlands beleid er precies moet uitzien. Eerder dan of er een Europees leger moet zijn of niet.
Mag ik daar nog wat op iets zeggen? Het argument dat jij iets zei, dat hoor je vooral in Nederland heel veel, wordt het argument gebruikt van ja, als we meer gaan samenwerken met de Europese wapenindustrie, wordt het goedkoper. Maar wat je nu ziet is dat er eigenlijk alleen maar een hele grote zak met geld bij komt en er wordt eigenlijk ook niet echt efficiënt samengewerkt. Dus het is absoluut niet goedkoper, zeg maar, het komt bovenop de nationale defensiebudget en komt nu ook nog Europees geld. Dus dat argument van knopen is gewoon
niet. Is iemand om daar nog op in te pikken misschien. Iemand heeft dus gezegd, de Europese Unie zegt altijd er zijn 17 Europese tanks en de Amerikanen hebben maar één tank. Er zijn 5 of 6 of 7 Europese gevechtsvliegtuigen, de Amerikanen hebben er maar zoveel. En heeft natuurlijk ook een hele goede reden. Er zijn 17 Europese tanks, omdat er 17 verschillende buitenlandse beleiden zijn. Dus op zich is het geen kwestie dat er niet genoeg... Het probleem is niet dat er niet genoeg geld is, of dat het Europese Defensiefonds plots gaat leiden tot meer samenwerking. Ik geloof dat niet. Ik denk, zolang de Fransen in de Sahel actief willen zijn, zolang de Nederlanders in Indonesië actief willen zijn, en zeker niet afhankelijk willen zijn van iemand anders wapenindustrie, gaat die coördinatie niet gebeuren.
Zullen we
nog
even
vragen
doen?
Ja,
dan moet jij je ook wel even voorstellen. Volgens mij.
Ja, dat
komt
goed.
Er zijn nog twee vragen.
Ja. Wat ik mis in het verhaal is het over wapenlobby en de militarisering van de EU. En dat gaat dan met name om de Europese wapenindustrie versus met Europese adviseurs rondom de subsidie van de EU. Waar we mis in het verhaal is dat de lobby vanuit Amerika. Bijvoorbeeld als het gaat om de F-35, de Joint Strike Fighter en zeg maar de verjaarsen van de Europese wapenindustrie met de Israëlische wapenindustrie. Als het gaat om cyberspace en drones en unarmed vehicles.
Ik denk, het is behoorlijk complex om de. Ik heb vooral gefocust op wat de Europese wapenindustrie vooral probeert klaar te krijgen. De Amerikaanse wapenindustrie heeft natuurlijk heel andere belangen. Dus bijvoorbeeld, we zien dat rond het Europese Defensiefonds er nu vanuit de VS en vanuit het Verenigd Koninkrijk zeer sterk gelobbyd wordt, zodat zij ook deel kunnen nemen aan dat Europese Defensiefonds. Momenteel is dat niet het geval, ze zijn uitgesloten. Er zit daar heel veel frictie tussen. Enerzijds het feit dat heel veel Europese landen bij de Amerikaanse wapenindustrie hun wapens kopen. Anderzijds dat er vanuit bepaalde hoeken, vooral de Europese Unie, wordt gestreefd en natuurlijk ook de Europese wapenindustrie naar een zelfstandige elk een soort van gelijkaardig model als in de VS, maar dat dan Europees is. Dus er zitten daar heel veel tegenstrijdige belangen die soms overlappen, maar soms ook volledig clashen. Dus ik heb het daar inderdaad niet over gehad, maar dat is ook omdat er heel veel speelt. Bijvoorbeeld, jij vermeldde drones nu specifiek. Een van de zeer expliciete doelstellingen van de Europese Defensiefonds is om een Europese drone te creëren. Die kan concurreren met de Israëlische wapenindustrie en met de Amerikaanse wapenindustrie.
Dat was eigenlijk ook mijn vraag.
Perfect.
Super, dankjewel.
Ja,
dat was
het. Was dat geïnteresseerd in hoe ziet het dan Europese wapensloop, zeg maar, ten opzichte van NAVO?
Succes.
Nog een uurtje.
Ja, gewoon even.
Ja, ook daar. Dat loopt gedeeltelijk overeen met het vorige punt. Hè, omdat. Ja. Dus de positie van de Europese Unie is dat alles wat de Europese industrie sterker maakt, ook NAVO sterker maakt. Want de meeste Europese landen zijn lid van NATO. De Amerikanen zeggen dan weer, maar we willen toch vooral dat jij onze wapens blijft kopen. Want wij zijn het grootste lid en wij spenderen veel aan defensie. Dus we willen dat Ze zien natuurlijk de Europese Unie als een belangrijke afzetmarkt en ze vrezen ook ergens dat als er nu veel geld aan de Europese industrie wordt gespendeerd, dat die minder, dat die inderdaad competitiever wordt en waardoor, waardoor die afzetmarkt voor Amerikaanse bedrijven minder groot wordt. Dat wordt dan allemaal een beetje, er is dan wel eens niet een spelletje of die Europese militarisering nu wel of niet de NAVO versterkt. Ja, ik weet niet of, of wij als vredesbeweging daar echt mee moeten meesnappen. Ik denk, zowel de Amerikaanse industrie als de Europese industrie, wapenindustrie, probeert gewoon hetzelfde. En als ze wapens te verkopen, probeert wapens te exporteren naar allerlei regimes zoals Saudi-Arabië. De doelstellingen van die industrie kan misschien onderling, er kunnen misschien onderling conflicten ontstaan, maar eigenlijk is de doelstelling wel hetzelfde. En dat is zorgen dat er zoveel mogelijk geld gaat naar defensie en naar het aankopen van militair materiaal. En als vredesbeweging, of dat nu van de Amerikaanse industrie komt of de Europese industrie, is gewoon iets waar wij tegen moeten vechten, denk ik.
Lijkt me een goede om
open te stappen op volgende. Ja. Yes. Dankjewel, Bram. Duidelijk.